Vader in de hemel, we hebben dit gezongen als een gebed, Heer. Als een lied van overgave. Niet als een lied van, ja, van trots tot u komen, Heer God, in wat we kunnen. Want eigenlijk is het alleen maar een hoop die we uitzingen, Vader. Dat we echt alles wat we hebben aan u geven. Vader, toch denk ik u dat u ons zoveel geeft, Vader. Ook al falen we in het volledig afleggen van ons leven en het van u verwachten. Heer, is onze tijd en ons verlangen vaak niet op u gericht, Heer. Maar in uw genade, Heer, bent u vrijgevig, bent u gul, bent u genadig. Daarom danken we u, Vader. Maar Heer, daarom zijn we ook hier om meer inzicht te krijgen, meer te leren, meer te begrijpen van wie u bent, wat uw woord is, wat uw grote plan is, Heer God. En ik dank u voor Dave en Barry die hier zijn gekomen, Heer, om te delen uit de wijsheid die zij hebben ontvangen, uit de kennis die ze meedragen, om ons te verrijken, Heer God. En Heer, om ons zo verder te doen groeien in dat verlangen, om alles aan u te durven afgeven, om heel onze tijd en ons verlangen enkel in dienst van u te laten zijn. Vader, we bidden uw aanwezigheid voor deze avond, een zegen voor Dave en voor al diegenen die hier wilden zijn en niet konden komen. Bid ik jullie naam. Amen.
Amen.
Zoals ik dus al zei, Dave die komt over een heel boeiend thema spreken. Wie is Dave? Ik kan niet zo heel veel zeggen, maar ik kan wel zeggen dat het een Nederlander is die Frans geeft. Voor een gemiddelde Belg is dat boeiend. Nu voor een gemiddelde Nederlander niet, want Dave zegt ja, elke Nederlander krijgt Frans. Maar jullie wonen niet in Nederland, jullie wonen in België. In Houthalen gaan jullie naar de gemeente.
In Zonhoven.
Hand Houthalen aan de gemeente. Dave is ook komen spreken op het gezinnenweekend van vorig jaar. Vonden we heel erg opbouwend en zo. Toen hij in gedachten kwam, dacht ik, oh, oké, leuk. Dus het zal sowieso onderhoudend zijn. En we hopen vooral ook dat Dave ook met enthousiasme over de Heer ons zal meenemen. En voor de rest mag je jezelf nog verder voorstellen, zo meteen. Ik ga nog even de dictafoon opzetten.
En die moest ook nog, of die draait dan?
Die staat er misschien van zo hier.
Kijk eens, stereo. Goedenavond. Ja, mezelf voorstellen kunt ik heel veel vertellen, maar dat is denk ik niet heel erg vreselijk nuttig. Ik ben een kind van de Heer. En wat dat betreft zijn we broeder en zus, zoals u de Heer ook kent. En zijn we in afwachting van zijn komst. En we zijn getrouwd. Ik kom oorspronkelijk uit Canada. Naar Nederland als kind met mijn ouders mee. Van Nederland naar België geëmigreerd. We hebben 4 kinderen. Waarvan er 3 getrouwd zijn. We hebben 4 kleinkinderen en ja... Verder is dat maar niet zo heel erg interessant, denk ik. Misschien wel, maar dat doen we een andere keer. Vanavond wil ik het graag samen met u hebben over het Joodse huwelijksritueel. Dat is niet iets wat ik zelf bedacht heb natuurlijk, heb ik ook gelezen. En toen ik het las, sprak het mij heel erg aan. Ik denk, dat is mooi. Dus dan werk je dat uit, maak je een soort samenvatting van. En dat is het enige wat ik kom doorgeven. Elk land heeft zo zijn eigen, of elke streek, elk volk heeft zo zijn eigen gewoontes bij een huwelijk. Er zijn mensen die bij een huwelijk met een rij auto's toeterend rond gaan rijden en uit het raam hangen en daar hun enthousiasme mee laten zien, wat andere mensen dan weer provocerend vinden. Er zijn mensen, als je Afrikaanse rituelen bekijkt, er zijn heel veel verschillende. Niet allemaal fijne, niet allemaal hele goeie. Soms denk ik ook sommige rituelen zijn van de Satan gekomen, als je soms ziet hoe vrouwen daar mishandeld en vernederd worden. Maar daar hebben we het op het huwelijksweekend over gehad. Het Joodse volk is Gods volk. God heeft Abraham geroepen. God heeft de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob zijn volk gemaakt. En in de loop van de eeuwen zijn er in dat volk bepaalde tradities ontstaan. En die heeft God natuurlijk laten ontstaan. Dat was met een bedoeling. En die wijzen heel mooi vooruit naar het huwelijk, bruiloft dat wij zullen hebben, bruiloft van het lam met de gemeente. Die rituelen, dat hele ritueel bestaat uit ongeveer 16 stapjes, 16 punten. Wil ik graag eens met u langslopen. En dan, ja, dan kom je dingen tegen. Mij heeft dat veel aangesproken. Het eerste, allereerste puntje helemaal niet. Want de vader zocht de bruid uit. Sprak mij niet echt aan. Ik was heel blij dat ik mijn eigen bruid heb mogen uitkiezen. Dat deed de vader met...
Doe maar eens even, ik ga de biem eruit.
Ah, oké. Okay.
Probeer het onopvallend te doen.
Ik dacht aan Aaron en Hur. Die ging met de staf daar achter mij staan. Het zou mooi zijn. Dat gebeurde zelfs meestal met een huwelijksmakelaar. Of een tussenpersoon. Die kreeg van de vader een profielschets mee. En dan kreeg hij de opdracht, zoek een bruid. Kent u al een verhaal uit de Bijbel? Zegt van, ah ja, dat herken ik. Toen Abraham voor Isaac een bruid zocht. Eliezer werd uitgestuurd als de matchmaker, als de shatgan in Genesis 24. En Abraham zei zo en zo en zo. Je mag niet Isaac daar naartoe brengen. Zo moet ze zijn en haal een bruid. Dat is nogal een opdracht. Dat wordt ook heel serieus genomen. Ja, het is wel even voor het leven. Als zo'n makelaar iemand gevonden heeft... Dan regelt hij een ontmoeting tussen die beoogde bruid en de bruidegom. En dat gebeurt op een neutrale plaats, zodat niet te veel opvalt. Op een marktplein of bij een waterput. In het verhaal van Eliezer is dat ook zo. Dat is bij de waterput daar Rebecca vindt. En dan ontmoeten ze elkaar. Ja, en dan is het gewoon even kijken, klikt het ja of nee? Als een van twee na die tijd zegt, dat is hem helemaal niet, dan gaat het over. Als daar een eerste goede contact is, ze zeggen wij willen graag een volgende stap zetten, dan komt de volgende stap. Dan volgt er een bezoek. Het is wel van heel groot belang dat ze uiteindelijk allebei voor elkaar kiezen. Daar wordt hier geen huwelijk opgelegd. Het is niet de bruid die maar zo willoos moet volgen en ook de bruidegom die niet verplicht wordt. Het is niet een paar ouders die voor kleine kinderen al kiezen, jullie gaan laten met elkaar trouwen. Dat is het niet. Het is een eigen keuze. Maar wel met hele duidelijke rol van de vaders. De vaders hebben aan beide kanten hebben een hele duidelijke grote rol. Rebecca stemt uiteindelijk ook in met het huwelijk, terwijl ze Isaac nog helemaal niet gezien heeft. Hè? Ze heeft alleen die Eliezer gezien. En die zegt, wilt u mee? En dan zegt ze, ja, ik zal gaan. En daar moet ze Isaac nog gaan ontmoeten. Gewoonlijk hebben ze elkaar dus al een keer gezien. Dan komt er een eerste bezoek. De bruidegom in spe komt met zijn vader bij de deur van het huis van de familie van de bruid. En die weten natuurlijk dat hij komt. De vaders spelen hier een belangrijke rol in. En de bruidegom heeft een paar dingen bij zich. En die zijn heel symbolisch. Dat is een verbondsbeker. Dat is wijn. En dat is geld. Een losprijs. Dan staat de vader van de bruid, die staat achter de deur als ze aankomen. Die staat er al te wachten, die weet dat al. En als ze geklopt wordt... Dan draait hij zich om en dan vraagt hij aan zijn dochter, mag ik open doen? En als die dochter dan nee zegt, dan is het afgelopen. Dus meestal natuurlijk niet, want er is al een bezoek geweest. Maar als zijn dochter dan instemt, dan gaat de deur open en dan komen ze binnen. Dat is een hele belangrijke beslissing, want de vraag is nu niet of ze gaan trouwen, maar of er onderhandelingen zullen slagen. Want die volgen daarna. De aanstaande bruid heeft een maaltijd klaargemaakt en er wordt samen gegeten. Als je een openbaring leest, zie ik staan aan de deur en ik klop. Dan denk je, ah ja. Er zijn heel veel uitdrukkingen, we zullen meerdere langs tegenkomen, langsgaan. Die voor die mensen heel erg duidelijk geweest zijn. Ah, hij doelt daarop. En voor ons zijn ze, voor mij waren ze dat niet. Dan gaan ze samen eten. Dan heeft de bruidegom die heeft iets bij zich. Een heel belangrijk document en dat heet de ketubah. Dat is het huwelijkscontract. Als u vanavond eens gaat googlen een ketubah, dan kunt u schitterende exemplaren vinden, helemaal gekalligrafeerd en dergelijke, die zijn bewaard gebleven, huwelijkscontracten. Daarin staan de verplichtingen van, en wees eens eerlijk, wat denkt u nou? De bruid? Nee, van de bruidegom. Daarin staan de verplichtingen van de bruidegom ten opzichte van de bruid. Bestaat uit twee delen, die verplichting. Dat is bescherming en zekerstelling. De vererving is ook al geregeld. Vanaf het moment dat de afspraak telt en dat het vastgelegd wordt, is die bruid al erfgenaam. Ah, dat kennen we ook. Wij zijn mede-erfgenamen met Christus. Nu al zijn wij erfgenaam. Daar is die bruid dan. Vanaf dat eerste moment is de vererving al geregeld. Mooi schaduwbeeld. 2 Petrus 1 zegt, door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd. Zeer kostbare en grote beloften hebben wij al gekregen. In die ketubah. Wat was Gods ketubah voor zijn volk? Dat was de Torah. Daarin stonden de verplichtingen. God zegt, ik zal. Dat is een verbond wat God met de volk sluit. Ze moesten natuurlijk bij hem blijven, niet bij hem weglopen. Maar dan zegt hij, ik zal voor u zorgen, ik zal u zegenen. Gezegend zal dat en dat en dat en dat zijn. Hij geeft die verplichtingen van zichzelf aan het volk. Hij geeft zichzelf. De bruid beantwoordt de ketubah door zich volledig voor de bruidegom te bestemmen. Ja, jij bent nu mijn bruidegom. En de prijs wordt daar ook afgesproken. En dat klinkt ons heel gek. Daar wordt over onderhandeld. Ja, daar denken wij aan kamelen en koeien. Zoveel euro, nee, zoveel. Maar dat is het niet. Het is een kwestie van respect. En er wordt echt gesproken over welk bedrag ga ik u geven voor uw dochter. Ik heb dat niet met mijn schoonvader moeten doen. Gelukkig. Maar dan wordt zij dus, dan wordt er een prijs neergelegd voor haar. En dat is een behoorlijk bedrag. Daar kwam je niet weg met een klein bedragje. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont, die gij van God ontvangen hebt en dat gij niet van uzelf zijt, want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met uw lichaam. De Joden hebben Torah ook nooit als wet gezien. Voor een Jood betekent Torah onderwijs. Onderwijzing, niet wet. Wij denken bij een wet, als wij zijn in de Grieks-Romeinse cultuur groot geworden. Een wet is een document waar ik uit kan halen hoe ik jou ga straffen. Dat heb je gedaan, dat ga je krijgen. Dat. Een wet is bij ons heel erg repressief en straffend. Dat is de Torah niet. En zo ziet een Jood hem ook niet. De Torah is, je moet hem lezen als een ketubah, een verbond waarmee aangegeven wordt hoe wij moeten leven om maximale bescherming te genieten. En als je dat zo leest, dan valt die weerstand daartegen ook weg. Het is niet van je moet, maar als je dat doet dan, als volkeren tegenwoordig volgens de Torah zouden leven, hoe oud testamentisch en ouderwets dat ook is, dan zou het hen echt goed gaan. Daar zijn Gods regels in. God is niet veranderd. Zijn gedachten, zijn instructies ook niet. De kleine regeltjes die daaruit voortvloeien, die zijn niet voor ons. Wij vallen niet onder de wet. Oh, gelukkig, dus wij mogen van alles. Nee, dan moeten we in Matthäus gaan lezen. De Heer Jezus zegt, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om die te voleindigen. U hebt geleerd, u mag geen overspel plegen. Ik zeg u, als u naar een andere vrouw kijkt, om die te begeren. De Heere die verstrengt eigenlijk die regels nog meer. En hij baseert dat op liefde. En dat klinkt heel raar als je dat voor het eerst hoort. Maar als wij weten wat de basiswet is. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand. In het Frans staat daar pensée. Dat vind ik nog iets anders zeggen dan alleen verstand. Het is niet alleen verstandelijk begrijpen, maar mijn gedachten. Als ik met al mijn gedachten God lief heb. En mijn naaste als mijzelf, dan zal ik in alles handelen naar het bestwil van die ander. Dan ga ik niet stelen, je zult niet moorden, je zult niet begeren, je zult niet... En natuurlijk niet, want daar beschadig ik iemand mee. Dus de Heer Jezus zegt, als je de wet wilt volgen, als je... Ja, we zijn niet onder de wet, zegt gelaten, maar we zijn onder de liefde, onder de genade, dus wij mogen nog meer dan dat. Als wij weten dat we vanuit de liefde naar een ander te handelen hebben... Ja, dan ga ik ook zijn bezit niet begeren of zijn vrouw niet. Dan ga ik niets doen ten nadele van een ander. De ketubah die wordt in beide huizen opgeslagen. Die wordt bewaard. Gods ketubah was gedurende de hele reis in de woestijn in de tabernakel. Met hen mee. Daar waren de twee tafelen met de geboden. Die ging mee met het volk. Nou, dan komt nummer 3. De bruidegom moet de bruid verwerven door een bruidschat. De ketubah wordt gegeven en daar wordt over de prijs onderhandeld. Het is niet het kopen van het goed, van een goed, maar het uiten van een waardering. Jij bent zo hoog, ik heb u hoog geschat. Dat lezen we ook, dat de Heer Jezus dat zegt. De status van de bruid verandert op dat moment. Als dit geregeld is, dan staat zij apart van haar familie, hoewel ze daar nog wel een tijdje blijft wonen. Welk woord denken wij dan in het Nieuwe Testament? Heiliging, wat zei je?
Ondertrouw.
Ja, de ondertrouw, maar de ondertrouw bij ons is een heel zwak iets. Dat is niet te vergelijken met dat. Maar heiliging, heilige betekent apart zetten. Hoe vaak staat er niet in de Bijbel dat wij geheiligd zijn? Wij zijn al apart gezet. Wij zijn al als bruid bestemd voor de zoon. Wij zijn al apart gezet. En welk bruidschat is er dan wel niet voor ons neergelegd? Wetende dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel die u van de Vader aan overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Daar is geen hoger bod voor te geven. Nou, op geen enkele manier. En stel dat ik was gekomen bij mijn vrouw en gezegd van ik wil haar als bruid en ik ga mijn leven daarvoor afleggen. Dat is wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Hij neemt verreweg de grootste verplichting op zich. Hij biedt zekerheid en bescherming. Hij garandeert die bescherming voor ons. En een bruid die kon niet de bruidschat aannemen en de ketubah weglaten. Dat ging niet. Het is het een en het ander of het is geen van beide. Dus ja, ik waardeer die prijs die voor me betaald is. Dan wil ik ook volgen, wil ik ook bruid zijn. Dan kunnen bruid en bruidegom niet meer terug. Dan is het afgesproken, dan is het gedaan. Zij is apart gezet, geheiligd, dat heet kiddushin. En is niet te vergelijken met een verloving. Een verloving is bij ons, ja, op je knieën, het liefst met heel veel volk erbij. En een ja, en een traantjes, en een ring. En na een half jaar is dat misschien weer over. Maar dat is hier heel, heel anders. De bruid wordt op dat moment uit vrije wil, belangrijk, de wettige vrouw van de bruidegom, hoewel ze nog niet samen wonen. De bruid blijft maagd tot de huwelijksdag, de bruidegom ook. Als gemeente moeten wij onbesmet blijven. Ik zal daar 5 teksten van lezen. Romeinen 16, want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil dat gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het kwade. Efeze 5. En zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat ze heilig is en onbesmet. Filippenzen 2, opdat gij onberispelijk en onbesmet mocht zijn, onbesproken kinderen Gods, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als licht in de sterren in de wereld. Dat moet opvallen. Wij moeten opvallen. Colossense 1, in het lichaam zijns vlees door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen. Jacobus 1, zuivere en onbevlekte godsdienst voor God de Vader is omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. Ben ik onbesmet? Dat komt gauw, hè? Een besmetting, dat is iets wat op u komt. Als iemand hier de griep heeft en een keer niest of hoest richting mij, heb ik de besmetting al te pakken. De vraag is, heb ik voldoende weerstand? Of gaat die besmetting zich in mij nestelen en mij ziek maken? Dat is hetzelfde. Wij krijgen door de dag heen allerlei besmetting over ons. Maar wat doe ik dan? Wassing van het water door het woord? Gebruik ik dat? Of heb ik al 3 weken mijn handen niet gewassen? En geef ik dan weer iemand anders een hand? En geef ik een besmetting door? Onbesmet zijn, het is bijna onmogelijk om geen besmetting op te lopen. Maar we moeten ons daarvan reinigen, zodat wij later onbesmet voor onze bruidegom kunnen komen. Dat is dus de eerste fase van een huwelijk. Heiliging of apartzetting. De gemeente is de wettige eigene van de bruidegom. De erfenis is vastgelegd. Je hebt ook nog kans dat die vrouw een slavin is. Dat staat ook in de Bijbel beschreven. Het kan zijn dat iemand een slavin trouwt. Dan moet hij haar eerst vrijkopen uit de slavernij. En dan volgt dit allemaal. Dan komt er nog eens een ketuba en een losprijs en alles. Dat is dubbel op, hè. Wij waren slaven van de zonde. De Heer Jezus heeft heel, heel veel betaald. De Vader heeft dat moeten betalen om de bruid van zijn zoon uit Egypte vrij te kopen. En daarna uit haar familie vrij te kopen. Want zo wordt dat gezien. Je wordt uit je familie vrijgekocht. Dan komt puntje 5. Dat is wel weer een mooie. Dan pakt de bruidegom de beker, schenkt daar rode wijn in en drinkt samen met zijn bruid uit die beker. Een plechtige verbintenis wordt daarop uitgesproken. Zij moet dat aanvaarden ook. Doet ze natuurlijk ook. Op dit moment zou het raar zijn om nee te zeggen. Ze pakt de beker en dan zegt hij: ik zal deze beker niet meer drinken totdat wij weer verenigd zijn. Hé, die kennen we ook, hè? Toch? Als je dan leest dat de Heer Jezus zegt: dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doch ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. Dit was niet een AA-verklaring. De Heer Jezus verklaarde zich hier niet geheel onthouder of zo. Dit was een directe verwijzing naar een huwelijksritueel. Die discipelen hebben daar gesnapt. Ah, nu zegt hij wat een bruidegom altijd zegt. En dat zegt hij tegen ons. Hierna volgt een periode van 1 à 2 jaar waarin de bruid en de bruidegom elkaar niet meer zien. Oké. Klein beetje vergelijkbaar met vroeger. Wij zagen elkaar ook misschien 1 keer in de maand of 2 maanden. Want ik moest echt fysiek op reis gaan naar de Achterhoek waar mijn vrouw woonde. En zij moest bij ons komen. En door die tijd dan hadden wij wel een telefoon. Dat was zo'n zwart bakkeliete ding aan de muur. Tot mijn ouders de telefoonrekening een beetje te hoog vonden. En toen ging ik kwartjes sparen, 25 cent stuk. En dan had ik mijn hele zak vol met kwartjes. En dan ging ik joggend het dorp in en daar in de telefooncel kwartjes gooien om te bellen. Wij moesten nog moeite voor doen. Tegenwoordig is het Skypen, is het WhatsAppen, is het heel direct vaak in contact. Maar in ieder geval, zij zagen elkaar dan 1 à 2 jaar niet. Wij zijn nu in die periode dat wij de Heer Jezus niet zien. Hij heeft die belofte gegeven. Hij gaat komen, hij komt ons halen. Hoe dat gaat, komt zo. En iedere keer, elke zondag, ik weet niet of je elke zondag avondmaal hebt, maar iedere keer als er avondmaal is, dan, oh ja, denken we daar weer aan. De beker bij de sedermaaltijd, als teken van bevrijding en apartzetting. Bevrijd uit Egypte. De beker die behoort bij het sluiten van het bloedverbond, dat op de grote hemelse huwelijksdag zal uitmonden in het huwelijksverbond. De bruidegom geeft de bruid niet alleen de bruidschat, maar ook allerlei geschenken. Dus naast het betalen van een fors bedrag om de waardering te uiten, geeft hij ook allerlei geschenken. Dat kennen we bij Eliezer ook. Hij zadelde de kamelen af en hij gaf haar allerlei ringen, polsneusringen, ik weet niet wat ze allemaal kreeg, allerlei gouden sieraden om te laten zien de waardering. En die dingen, die houdt zij samen met die beker, die houdt zij in huis. Wij hebben de beker, totdat de Heer Jezus terugkomt. En dat zijn herinneringen voor haar aan hem. Die geschenken, dat is in het Hebreeuws het woordje matan. In het Grieks is dat het woordje charisma. Dat betekent gewoon gaven. Ah ja, gaven. We hebben gaven gekregen. Dat zijn die kostbare gaven waarmee wij begiftigd zijn. Die de bruidegom achtergelaten heeft. De gaven van de Heilige Geest, die zijn ons als onderpand gegeven totdat hij komt. De Heilige Geest is het geschenk van de bruidegom aan de bruid, maar het vervangt niet de losprijs, het is daarnaast. Er zijn kerken waar geleerd wordt dat de Heilige Geest de plaats heeft ingenomen van de wet. Dat de wet helemaal weggegooid kan worden en de Heilige Geest heeft die plaats helemaal ingenomen. Daar is geen sprake van. Er is losprijs, er is ketuba en er zijn geschenken. Alle drie. Je kunt er niet één van weghalen. De Heilige Geest heiligt de gelovigen en brengt hen in steeds diepere relatie met die bruidegom. Als je geschenken achterlaat, iedere keer als die bruid die geschenken ziet, ah ja, die zijn van mijn, hoe die dan ook heet, en die komt mij halen. Hij gaat komen. De bruidegom vertrekt met zijn vader en dan gaat hij een woning maken. Hij moet zelf een woning maken en een bruidskamer. Dat is apart. De bruidskamer is in het huis van de vader. Niet in zijn eigen nieuwe huis. Hij moet een nieuw huis gaan bouwen. Hij moet die klaarmaken. Maar ook een bruidskamer in het huis van waar hij dan nog woont. Die bruidskamer, de Goepa. Daar moet hij in orde maken. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Ah ja. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal ik tot mij nemen opdat gij zijn mocht waar ik ben. Die hebben dat onmiddellijk gelinkt aan, maar dat is een bruiloft. En wanneer vertelt de Heer Jezus dit? Dit is in Johannes 14. Wat is er in Johannes 13 gebeurd? Net nadat hij de ketubo en het nieuwe verbond bij het avondmaal aan hen gegeven had, het laatste avondmaal, na de beker wijn, zegt hij, en nu ga ik een huis in orde maken. Zo was heel duidelijk. De apostel Johannes spreekt pas veel later over de bruiloft van het lam. De discipelen die konden door de schaduwbeelden eigenlijk dat al heel goed begrijpen. Dat was voor hen al niet een grote verrassing na die tijd. Goedenavond. Dan is de bruidegom weg. En de bruid die blijft daar. En vanaf dat moment, als de bruid naar buiten gaat, is zij gesluierd. In binnenshuis niet, maar zoals zij naar buiten gaat, is zij gesluierd. Bij sluier denken wij meteen aan, oh ja, onderdrukking, boerka, niqab en hoe dat allemaal heten mag. En dat zie ik inderdaad ook als onderdrukking, maar deze sluier niet. Zij mag vanaf dat moment de naam van de bruidegom gebruiken. Zij heet dan mevrouw en dan zijn naam. Dat is een eer, daar is ze trots op. Ze wil aan iedereen laten zien, nu ben ik van hem. Nu ben ik in ondertrouw. Ze krijgt een nieuwe identiteit. Het is ook belangrijk dat wij zien dat wij een volledig nieuwe identiteit hebben vanaf het moment dat we christenen worden. Er is zelfs een nieuw iemand geschapen. Dat staat letterlijk zo in Efeze hoofdstuk 2. Daar gaat het eerst over die muur, die scheidsmuur tussen de Joden en de heidenen. En dan staat er dat hij... dat is hoofdstuk 4, dan zal ik het niet vinden. Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap weggebroken heeft, doordat hij in zijn vlees de wet en geboden in inzetting bestaande buitenwerking heeft gesteld, om in zichzelf vredemakende de twee tot één nieuwe mens te scheppen. We kennen de schepping uit Genesis 3, maar kennen we ook de schepping uit Efeze 2. Daar staat letterlijk dat God een nieuw mens heeft geschapen. Ik weet niet hoe het hier is, ik kan het heel vrij zeggen omdat ik u niet ken, maar er zijn mensen die willen weer terug naar het Joodse. Die willen allerlei Joodse gebruiken gaan doen. En die willen zichzelf graag Messias beleidende Joden noemen. Ja, dat lukt dan niet. Ik vraag me altijd of die mannen zich ook laten besnijden, maar dat denk ik dan niet. Maar een Messias beleidende Jood is eigenlijk een contradictio in terminis, dat bestaat niet. Als je de Messias beleidt als Jood, ben je geen Jood meer. Dan ben je Christen. Die twee zijn tot nieuwe mens geschapen. Dus er is alleen nog maar Christen en niet-Christen. Die bruid die mag de naam van de bruidegom gebruiken. Dus ja, ze is trots en ze wil heel graag met die sluier rondlopen om te laten zien. Maar er is er alleen die voor mij heel veel betaald heeft. Hè? Zoals een bruid tegenwoordig heel graag die dure ring wil laten zien. Kijk, die heb ik gekregen. De wereld mag het zien aan wie wij toebehoren. Het is geen geheim dat wij wachten op zijn komst. De Heer Jezus zegt toen ook in Johannes 16 even verderop, in dat gesprek wat hij met die discipelen heeft, nog een korte tijd en gij ziet mij niet meer. En nogmaals een korte tijd en gij zult mij zien. Maar ja, natuurlijk, want hij komt ons halen. Dat zijn dingen die voor hem vrij in het verband pasten. En wat doet die bruid dan in de tussentijd? Op Facebook zetten, allerlei leuke foto's. Nee, uiteraard, dat was er niet. Boven die foto's had ze niet. Hij was weer weg. Die bruid die is dan heel actief. Die bruid moet in de tussentijd, punt 1, zich reinigen. Er zijn reinigingsrituelen, die noemen ze de mikwa. Dat zijn allemaal termen die mij ook niks zeggen hoor. Ik kan geen Hebreeuws, ik kan geen Grieks. Maar dat was een ritueel met natuurlijk stromend water. Een ander woord daarvoor, dezelfde vertaling, hetzelfde woord is de doop. Ja, maar natuurlijk. Als wij weten dat we de Heer toe behoren, dan zegt de Heer dat we ons moeten laten dopen. En die vrouw die doet dat iedere keer weer. Die zorgt dat zij in een toestand is van reiniging. Er zijn natuurlijk tussenpozen zoals wij dat ook hebben. Wat ik eerst ook beschreef. Dat kan niet de hele dag. Maar niet van, oh, ik doe het over een jaar nog wel een keer weer. Of net voordat die terugkomt of zo. Dan ga ik wel eens een keertje in bad. En dan is het wel weer in orde. Ik ben een week met de vissers mee geweest richting Denemarken. Weet ik waar we zaten. Het was allemaal water. Ik kon het niet zien. En die zijn gewoon 4 uur op, of 2 uur op, 2 uur af geloof ik. Constant de netten slepen, vis slachten, kooien in. Na 2 uur slepen weer. Dus ze ging zo de hele dag door. Ja, die gaan tussen nog niet was, die komen niet eens uit de kleren. En op de vrijdag gaan ze weer terugvoeren, richting wal. Dan stonden ze allemaal te wassen en te scheren. Van ja, nou ga ik naar huis toe. Moet er een beetje, dat niet de schubben overal achter mijn oren zitten. Nee, dat is niet een eenmalig iets. Dat is een voortdurende reiniging. Wat lezen we van ons? In 1 Korinthe 6 noemt Paulus allerlei slechte dingen. En dan zegt hij, sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen. Maar gij zijt geheiligd. Gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Heer Jezus Christus. En door de geest van onze God. Efeze 5. Evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft. Om haar te heiligen. Haar reinigende door het waterbad met het woord. En zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat ze heilig is en onbesmet. De bruid, die hoort daar zich te reinigen. Wat doet ze nog meer? Zij gaat niet naar de H&M, maar zij weeft haar eigen bruiloftskleed. Die gaat ze zelf maken. En daar moet ze onmiddellijk mee beginnen, want ja, het kan 1-2 jaar duren, maar je moet ermee beginnen. Je kunt niet 1,5 jaar wachten en denken, ik zet het wel in mijn agenda dat ik dan ga starten. Nee, zij moet die bruiloftskleed, daar gaat ze actief mee bezig. Want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. Wij moeten werken aan ons bruidskleed. Doe ik nu niets, dan sta ik op de dag van de bruiloft in mijn bikini. En dat is toch niet wat je daar ziet als ideaal. Die goede werken, dat is wel eens een beetje moeilijk. Ja, maar we hoeven geen goede werken te doen, maar we zijn behouden. Dat klopt, deze goede werken, dit bruiloftskleed wat zij maakt, heeft niets te maken met dat wat daarvoor is gekomen. Zij is, er is voor haar betaald, zij heeft geschenken gekregen, zij is al van hem, zij heeft de ketuba al. Zij heeft zijn naam al. Maar zij wil hem toch niet te schande maken op de dag van de bruiloft. Zo moeten wij ook die werken zien. Wij moeten allen, 2 Korinthe 5 vers 10, allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Allemaal. Niet de grote witte troon. Niet oordeel, hel of hemel. Maar wel voor de rechterstoel van Christus. En daar zullen wij ontvangen nadat wij gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad. Oei. Kan het dan nog mislopen? Nee. Ik heb de ketuba, ik heb de bruidschat. Er is voor mij betaald. Het gaat dan niet meer mis. Maar het gaat erom, eer ik hem daarmee. Er staat ook, het fundament is gelegd, wat de apostel en de profeet hebben gelegd, dat is Christus. En daarop kunnen wij bouwen. Met hout, zilver, edelstenen. Of met houtstro. En hooi en stoppelen en andere rotzooi, daar hebben we niks aan. En hoe iemands werken zijn, dat zal de dag openbaren, want die zullen getoetst worden door het vuur. Nu, als ik een bouwwerk heb gemaakt met goud, zilver, edelstenen, hout, stro enzovoort, en dat gaat onder de brander door, dan blijft er alleen maar goud, zilver, edelstenen over en de rest is verbrand en weg. Dus het gaat er niet om, daar zijn nog heel veel zonden. Die zonden, dat is al... Dat is dealt with, daar is al mee afgerekend, mijn zonde. Maar het gaat erom, heb ik goeds gedaan? Ja, goede werken. Als je een katholieke achtergrond hebt, dan klinkt dat anders. Goede werken, want daar moest je de hemel mee verdienen. En dan moest je in de weegschaal. Nee, bij de islam ook. Je gaat allemaal in de weegschaal en als je genoeg goede werken hebt gedaan, en je hebt gegeven en je hebt gevast en je hebt zoveel dagen naar Mekka gebeden en dan hopelijk heb je dan... Nee, heeft er helemaal niks mee te maken. Dat zijn karikaturen die de boze uit Gods woord heeft gehaald om ons een rad voor de ogen te draaien. Nee. Maar ik wil wel die goede werken doen. Ik wil dat de Heer Jezus zegt, als hij mijn werken ziet, wel gedaan. Goede en getrouwe dienstknecht. En dat betekent niet wel gedaan, gij geleerde leraar, gij nationaal bekende pastoraal werker, gij, nee. Goed en trouw, en dat kan iedereen. Ja, maar ik ben maar een eenvoudig iemand en ik zit maar thuis. Ja, maar u kunt goed zijn en u kunt trouw zijn. Dat is wat de Heer van ons vraagt. En dan is het wel gedaan, 10 op 10. Heel goed. Zij gaat haar kleed klaarmaken. Dat zijn goede daden waarin wij wandelen die ook nog eens tevoren bereid zijn. Wat we in Efeze lezen, die hebben we niet eens zelf bedacht. Dus ik hoef er helemaal niet over te stoeven. Die zijn allemaal al bereid. Dat is voor ons bruiloftskleed, niet voor onze redding. Ze kan daarmee niet meer de gunst van de bruidegom verwerven. Die heeft zij al. Het is juist het antwoord daarop. Als je als gelovige denkt dat goede werken niet meer nodig zijn, ja, dan werk je niet aan dat bruiloftskleed. Over speligen, Jacobus 4. Weet gij niet dat vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. Of meent gij dat het schriftwoord zonder reden zegt, de geest die hij in ons deed wonen, begeert hij met jaloersheid? Hij is een jaloerse bruidegom. En jaloers heeft vaak negatieve klank, maar dit is echt gewoon van, jij bent alleen voor mij. Als God de geboden geeft in Exodus, gij zult voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere God, ben een naijverig God, staat er in de MBG. Dat betekent gewoon jaloers. Ik kan er niet tegen dat je voor andere goden buigt. Prima. De bruid toont de bruidegom dat ze hem verwacht door gesluierd te blijven, deel te nemen aan de mikwa-rituelen en haar kleed klaar te maken. Dan moet ze nog iets. De bruid die gaat kleden weven voor de toekomstige woning. En dat is ook van belang. Er zijn theologieën die zeggen, de Heer heeft alles verbracht, onze werken doen er niet toe, wij zijn niet waardig, wij kunnen niets toevoegen, ik ben maar waardeloos iemand en ik kan helemaal niks. Nee, daar staat het. De bruidegom zal die kleden bij aankomst keuren, niet om het huwelijk eventueel ongeldig te verklaren, maar wel om te zien of dat goud, zilver, edelsteen is. En het derde puntje, de bruid die blijft werkzaam uitzien na de komst van die bruidegom. Zij kiest 10 vriendinnen uit. Niet via Facebook, maar live. 10 eigen vriendinnen. Die zullen later de bruidegom opwachten langs de weg. Dat verhaal kennen we ook. 5 wijs, 5 dwaas. Met olielampen. Ze wisten niet exact wanneer, maar de berichten over de vorderingen van het huisje waren natuurlijk niet geheim. Kijk, als er alleen een fundament ligt, dan hoef je die vriendinnen nog niet langs de weg te zetten. Maar als er berichten komen uit dat andere dorp, van het dak zit er al op, hè. En de deuren hangen er al in. Ja, dan begint het toch een beetje te kriebelen. Het gaat bijna komen. Soms moesten ze meerdere dagen wachten. Als, ja, nu gaat die komen of niet. En de bruidegom kwam altijd in het donker, net voor middernacht, om de bruid te halen. Eigenlijk in het donkerste van de nacht. Dan kon hij rond middernacht thuis zijn en het huwelijk kon dan voltrokken worden. En de bruid had toen het huis nog niet gezien. Daar bleef je weg, daar ging je niet naar kijken. Je kon verhalen te horen krijgen, boah, maar dat wordt wat, hè, dat wordt mooi. En, maar je ging daar niet kijken. Maar gelijk geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en waarin geen mens naar is opgekomen, al wat God bereid heeft voor degenen die hem liefhebben. Ik heb geen idee. En als daar staat, het is in geen mensenhart opgekomen, alles wat u nu denkt dat de hemel gaat zijn, nou dat is het dus net niet. Dat kunt u zo afschrijven, want het is nog in geen mensenhart opgekomen. Dus ja, dat gaat iets zijn. Er heeft nog geen mens ooit bedacht. Ik probeer het ook maar niet, want dat ga ik toch niet kunnen. De bruid had zelf ook een olielamp klaarstaan in het raamkozijn. En dat moest bijgevuld worden en bijgeknipt. Dat moest daar blijven staan. Uw lendenen omgord en uw lampen brandende. Dat is onze taak. Wij moeten klaar zijn. Wij moeten niet onderuit leunen en oh, dat duurt nog wel. Dat zou een bruid ook niet doen. En dan, ja, wanneer komt die bruidegom nou? Dat bepaalt hij niet zelf. Dat bepaalt zijn vader. Die zegt, die keurt dat huis. Ja, oké, okay, ja, maar die is nog behangen, jongen. Dus, maar ik weet niet wat hij allemaal zegt, maar in ieder geval, die keurt dat huis. Die zegt op een bepaald moment, nu is het huis af. En de bruidssuite in ons huis is ook af. Je mag er gaan halen. Dat zei de vader. Maar van die dag af en die uren weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader. Zie toe, blijft waakzaam, want gij weet niet wanneer het de tijd is. Ik heb die tekst nooit gesnapt. Ook de Zoon niet, alleen de Vader. Als je leest dat de Vader en de Zoon één zijn. De drie eenheid. Kan het zijn dat één van die drie iets weet wat een ander niet weet? Dat ging er bij mij altijd moeilijk in. En nu denk ik, ah, de Heer die wilde niet per se zeggen van, ik zou het niet weten. Maar hij wijst naar een huwelijk. De Zoon weet niet wanneer het is dat hij gaat komen. De Vader weet dat. Ah, dacht iedereen, hij heeft het over een huwelijk. Hij geeft zoveel van die hints en van die toewijzingen die wijzen naar hun tradities, dat zij wisten, dit gaat om een huwelijk. Hij wijst nadrukkelijk naar de kenmerken van een bruiloft. En dan vertrekt de bruidegom. Dan komt de dag en dan gaat hij op weg. Zijn beste vriend, die rent vooruit, zo hard hij kan, en die heeft een hele grote shofar bij zich, zo'n ramshoorn toeter, en daar blaast hij uit alle macht op. Ja, iedereen wist als ze dat hoorden van, ah, daar gaat weer een bruiloft komen. Dat is net zoals nu, als je in Frankrijk op de zaterdag bent, er komen heel veel toeterende auto langs, ah, dat is een bruiloft, dat is daar gewoon de gewoonte. Nou, die hier, de shofar, daar wist je dat. De bruid, maar ook de bruidsmeisjes worden gewaarschuwd dat hij komt. De bruidegom komt, gaat uit hen tegemoet. Lees ook in die in de gelijkenis. En bij onze opname, is daar die toeter ook? Ja, dat heet dan bezuingeschal. Maar daar zal ook het geluid van een bezuin zijn. Dat wordt wat. Ik denk dat we rillingen krijgen. Ik heb er een keer gedroomd. Je hebt van die dromen die gewoon nergens op slaan. Die heb ik ook regelmatig. Als je morgens wakker wordt, dan kun je vaak niet de helft herinneren wat je gedroomd hebt. Maar soms heb je dromen die zijn zo super realistisch, dat het, als je wakker bent, dan lig je nog heel tijd voordat je beseft van, het is dus niet gebeurd. Oké. Zo droomde ik dat de opname kwam. Ik stond beneden in de gang en we hoorden het allemaal heel duidelijk. En iedereen keek elkaar aan. Ja, we wisten het, dat is het. En we gingen. En ik was zo blij en ik was daar aan het roepen en ik weet niet wat ik aan het doen was. En dat stoorde mijn vrouw, die lag naast mijn bed. Dus, die wist natuurlijk niet wat ik aan het dromen was. Die had natuurlijk even rust moeten wachten. Had ik misschien kunnen zeggen wat ik zag. Maar, wat is er? En dus ik werd dan wakker op de beste plekje waar je dan kunt hebben natuurlijk. Maar, ik was onderweg. En dat gevoel, die dag van, wow, en zo gaat het dus echt zijn, hè? Dan gaan we dat horen en dan gaan we. Als de bruid de shofar hoort, dan weet ze dat ze snel moet zijn. Dan is het niet, ik moet nog even een jurk maken, heb ik nog stof liggen, te laat. Dat moet dan klaar zijn. En dan pakt ze die trekt ze aan en zij gaat staan op de drempel. De bruidegom in die traditie kwam niet het huis binnen. Zij stond op de drempel, hij komt daar en hij grist haar weg, hij schaakt haar en draagt haar weg. In de Joodse traditie staat zelfs de vader van de bruid met zijn hoofd afgewend. Die kijkt niet. Op de drempel van het aardse huis van de bruid, op de wolken, zal de Heer komen en hij zal ons weggrissen. Als je leest, ik kom spoedig, dat betekent niet binnen een week of zo spoedig, maar ik kom met snelheid. Daar zit het woord in wat ik mij heb laten vertellen van, dat heel snel, in een oogwenk, zijn wij weg. Dus mijn droom was waarschijnlijk ook veel te langzaam. Dat was waarschijnlijk piep. Flits, weg. Hij komt niet het huis in. Hij verdwijnt met de bruid zonder dat iemand op de aarde dat ziet. Net zoals die vader zijn hoofd afwendt en dat niet ziet. En dan is het Hebreeuwse woord nisuin, dat betekent opgetild worden of dragen. Hij draagt de bruid naar een draagkoets die daar klaar staat. En dan vindt er een plechtigheid plaats. Onder de goepa een soort luifel van vier houten palen met een doek ertussen. En als ze eraan komen, dan wordt de bruidegom begroet met gezegend is hij die is gekomen. En de bruid wordt begroet met gezegend is zij die is gekomen. Wat ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Weer een verwijzing. En dan vindt de plechtigheid daar plaats. En de voltooiing van de plechtigheid is het over de drempel van het vaderhuis dragen van de bruid. Ik denk dat daar de traditie hier in de omgeving ook een beetje van is. De bruid over de drempel tillen. En dan brengt hij haar. Als ze onder de hoepa komt, is ze nog gesluierd. Als ze daar aankomt. En na de officiële huwelijksplechtigheid gaan zij de bruidskamer in. Dan is die sluier weg. Dan tilt hij haar. En dan mogen zij naar die bruidskamer die hij daar klaar heeft gemaakt. De gasten blijven buiten. Die vieren daar feest. En 7 dagen zijn bruid en bruidegom deur dicht, gordijnen dicht in de bruidskamer. Nou, daar hoeven we geen tekening bij te maken. Kunnen we ons voorstellen wat dat gaat zijn met de Heer Jezus? Mensen kan ik me dat voorstellen. Maar de Heer Jezus heeft niet voor niets dat beeld gegeven. Wat gaat dat zijn? 7 dagen lang. De bruiloft van het lam vindt daar plaats. Zal dat 7 jaar zijn? Is daar een beeld daarvan? Ik weet het niet. Heel veel dingen weet ik daar niet van. Na die 7 dagen komen ze naar buiten. En daar zal een groot applaus komen, denk ik. De bruidegom toont zijn bruid dan aan de wereld. En daarna vindt de bruiloftsmaaltijd plaats. Bruiloftsmaal, daar lezen ook dingen van in de Bijbel. In Openbaring 19 staat de bruiloft van het lam en de bruiloftsmaal heel aan het eind van het boek. Na alles wat daar gebeurt, als die bruid daar bij de bruidegom is, gebeurt er van alles hier op aarde. In mijn overtuiging gaan wij niet als gemeente door de 1000-jarige rijk, door de grote verdrukking. Ik kan me niet denken dat de Heer ons zegt van, hoi, wacht maar, je mag door de verdrukking. Nee, we wachten op een bruiloft. We wachten om opgehaald te worden door de bruidegom. Maar daar is heel veel discussie over en ik geef mijn mening graag voor een betere. Ik heb als jonge man zoveel van die overtuigde broeders gehoord waar ik echt tegenop keek. Dato Steenhuis en Fijn van Draat en van die broeders en die hadden dan zelfs hele maquettes. En daar was Gog en Magog opgetekend en de hele grote verdrukking en alle oordelen en alles stond erop afgebeeld. En dan denk je, boah, jochie, denk je wel, mooi, die weet het hier. En dan hoor je een tijd later een andere broeder, die zegt nog wat anders. En dat was ook een broeder waar ik respect voor had. Dus vanaf die leeftijd heb ik gezegd, dat laat ik los. Daar heb ik geen mening over. Ik zal het wel zien. Ik zal het wel zien, komt wel. Of ik het snap of niet, boeit niet. Na het bruiloftsmaal komt het 1000-jarig rijk. Leest u het maar in Openbaring 19. Wordt de Satan 1000 jaar gebonden. En dat alleen al zou de moeite waard zijn om als christen te leven. Te weten dat dat, stel dat het enige zou zijn wat er gaat komen. 1000-jarig vrederijk met de Heer Jezus. We kunnen ons niet voorstellen wat dat gaat zijn. Alles in de natuur, de hele schepping zucht en is in barensnood. Alles gaat kapot. Alles maakt elkaar dood. Echte liefde vind je niet in de natuur. Het is altijd voor mijn nut of voor het nut van onze nakomelingen. En zo gauw je groot genoeg bent om voor jezelf te zorgen, dan krijg je een grauw en een slag en dan moet je wegwezen. Of je krijgt geen eten meer en trek je plan. Moederliefde in de natuur. Alles is gericht op overleven, aanvallen of aangevallen worden. En dat zal al anders zijn. Vanmorgen kwam er onze kleindochter van 2 was bij mijn vrouw thuis. En er kwam een jong meisje. Een klein jong meisje, nog helemaal zo pluizig. Kon net vliegen. Die kwam aanvliegen. En we hebben tuindeuren met ruitjes erop. En op die latjes aan de buitenkant ging dat vogeltje zitten. Zo vlak bij hen. En die keek zo naar binnen. En daar was onze kleindochter. Ach kijk, mooi vogeltje. En dan krijgen ze een heel klein beetje idee van, god, daar gaat wat zijn. Doe de deur maar open, dan komt hij binnen. Geen angst. Er gaat geen angst zijn. Dat wordt wel wat. Daarvoor wil ik al aan mijn bruidskleed gaan werken. Maar dan weten wij ook nog dat er een eeuwige toestand gaat komen. Wat gaat dat zijn? Ik weet wel dat wij geschapen zijn. Als je terugkijkt naar Genesis, als God zegt, laat ons mensen maken. En het eerste wat hij daarbij noemt, is opdat zij heersen. De mens is op aarde gezet als heerser, maar heeft het verprutst. Is er Satan achterna gegaan. Maar wij zijn gemaakt om te heersen. Koninkrijk en zij zullen heersen, zij zullen als koningen heersen. Koninklijk priesterdom. Waarover, over wie, waar? Ik weet het niet. Ik zie al uit naar de bruid, naar de bruiloft. Dan blijft het bruidspaar niet in het huis van de vader, waar de bruiloftsfeest gevierd wordt, maar dan gaan ze naar de woning die de bruidegom heeft klaargemaakt. En daar begint dan een nieuw gezin. En in de gewone menselijke traditie zal daar ook weer een zoon of een dochter zijn die bruid of bruidegom wordt. Zo zal de Heer Jezus het koningschap over de aarde aanvaarden en zijn bruid daarin meenemen. Dit is zo'n beetje parallel de traditie die er is in dat volk, die God heeft laten ontstaan. En als je daar dan bijbelteksten bij leest, dan denk je, wow, voor mij was dit een eye-opener, was het echt, ik heb ervan genoten, dus ik hoop u ook. Ik weet niet of er nog aanvullingen of opmerkingen of iets zijn. Dit is alles wat ik had.
Eén vraagje dus, die 7 dagen in de Joodse huwelijk, er wordt een feest gevierd, maar dat koppel is daar niet bij.
Nee, daarna wel. En daarna is het feest natuurlijk niet voorbij. Dan komt de bruiloft, dan komt de bruidsmaaltijd en dan zijn ze erbij. Maar eerst niet. Ja. Oké, dank u wel.
Dank u wel, Dave. Ah ja, dat is nog wel een vraag.
Gebeurt er nu nog in de Joodse midden?
De Joden die heel traditioneel leven, die zullen dat nog op die manier doen. Ik heb geen informatie of dat nu nog steeds zo is, maar in de tijd van de Heer Jezus was dit wel de traditie. Ja, er zijn er nog die zo heel traditioneel leven met al die vlechtjes, die zullen dat vast nog wel doen. Ik weet het niet.
En dat gebruik van glaskapotstampen, is dat ergens nadien gekomen?
Oh, ken ik niet. Nee. Dat weet ik niet. Daar heb ik hier niet in gelezen. Ik ben ook geen specialist op dit gebied. Het is gewoon iets wat ik zelf gelezen heb. En door. Ik weet er niet af van, ben ook nog nooit in Israël geweest. Ik weet het niet. Nee, ik ken dat niet. Dus als je nog meer vragen hebt, dan kan ik ook zeggen, ik weet het niet. Wel hele goede vragen beantwoorden. Ik voel me hier een hele goede leraar.
Zo kan ik het doen. Oké. Heel erg bedankt, Dave. Ik vond het alvast heel boeiend. Degenen die er niet waren, geef ik ongelijk. Degenen die nog later zijn gekomen, geef ik wel gelijk. Ik kan niet veel meer zeggen dan heel erg bedankt. En ik kijk er nu des te meer naar uit, ja, om het mee te beleven. Ik wens u ook veel zegen toe in het verdere verloop van het leven. En de voorbereiding van ons huwelijk, zeg maar. Goed, ik wil het hierbij afsluiten, maar ik denk dat het wel een geschikt moment is om misschien even stil te worden en voor zij die een dankgebed willen uitspreken en met de gedachten die we daarbij hebben, voel u vrij. En als het heel lang stil blijft, dan zal ik afsluiten.